Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 25, het derde en het vierde vers. Naar het woord van God te lezen uit het Nieuwe Testament, de tweede zendbrief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Dus de tweede zendbrief van Petrus, daarvan hoofdstuk 1.
Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een even dierbaar geloof met ons gekregen hebben, door de rechtvaardigheid onze God en zaligmaker Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn de goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de goddelijke godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door de welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontbloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid lijdzaamheid en bij de lijdzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijn de vorige zonde. Daarom, broeders, benadig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, zal ik u opwekken door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mij de uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstige verdichtelen fabel nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, waar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig ene stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in de duistere plaats, totdat de dag aanlichten en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van enige eigen uitlegging, want de profetie is voortijd niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen God, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Grote God, die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, door wiens vermogen wij het leven te adem en alle dingen hebben, door wiens liefde wij bijeen vergaderd mogen zijn onder uw woord aan de morgen van deze dag. Gij hebt ons doen naderen uit het aardgedruis. Wij mogen uw heilstem horen. O Heere, dat het ons tot verwondering zou zijn. Duizenden om ons heen leven en sterven als de beesten. Ze leven voor eten en drinken. En de gedachte aan u en aan de toekomst na dit leven, die stellen ze verre van zich. Om laat u ook nu horen dat de mens geschapen is om voor God te leven. Dat het een mens gezet is, eenmaal te sterven en daarna de doden. Dat dit leven maar een kleine voorbereidingstijd is. Dat het eigenlijke, het werkelijke pas komt na dit leven. Want wat zijn 70 of 80 jaar gemeten met de maat der eeuwigheid. Waar het na 100 miljoen jaren nog het eerste ogenblik zijn zal. Heere, doe ons dat geloven. Dan zullen we onze tijd niet verbeuzelen met alle dingen die we net zo goed hadden kunnen nalaten. Maar dan zullen we aan uw woord gehoorzaam. Eerst zoeken het koninkrijk God. En de gerechtigheid van dat koninkrijk. Boven de dingen die vergankelijk zijn. En dan heb u beloofd. Als we zo zoekende zijn. Om dat koninkrijk van onze Heere Christus te mogen binnengaan. Dat u voor de dingen van de tijd zult zorgen. Want u hebt gezegd. Dan zullen u alle andere dingen worden toegeworpen. Als een gift uit de vrije gunst van een hemelse Vader. O Heere, open u dan ons hart, want we zijn blind genoeg om alleen te denken aan de dingen die vergankelijk zijn. En we zijn aards en vleeselijk gezind genoeg om uw woord te verwerpen, gelijk miljoenen het verwerpen. Als we hier dan toch mogen komen, is dat omdat er aan uw trouw nog geen einde gekomen is. Omdat genoeg voortgaat de eeuwige raad van God te vervullen. Namelijk door uw woord en geest degene die ten eeuwige leven verkoren zijn bijeen te vergaderen. Opdat het huis van God en de maaltijd die hij zijn zoon bereid heeft, vervuld zal worden met aanzittende gasten. Heere, als we nog buiten u zijn, nog zonder God in de wereld, nog niet door die enge poort zijn ingegaan, en nog niet wandelen op die smalle levensweg, o, doorboor u dan in deze uren ons oor, opdat we de wereld en de zonde vaarwel zeggen. En komen, schuldig, hulpeloos, alleen, arm, om te vluchten naar de schaduw die onder uw vleugelen gevonden wordt. Heere, geef ook degene die daarop wandelen, op die weg des levens, en die zo menigmaal met duisternissen omringd zijn, omdat we hier niet leven zoals we graag zouden willen leven, en omdat we hier niet adem kunnen halen zoals ons hart begeert, omdat we hier die wet in ons voelen, die wet des vleeses, die wet der zonde, die onze ziel breekt, die ons mat maakt, die onze levensvreugde beneemt, die ons altijd weer opnieuw onder de doem van de heilige wet brengt. Want als we de zonde doen, dan worden we slaven van de zonde. Dan genieten we niet van de vrijheid die in Christus is. O Heere, zo leggen we ons in onze armoede en in onze ellende voor u neder. En we smeken van u, laat dat vriendelijk licht van uw genadig aangezicht ons, die vaak zo verre zijn, nabijbrengen, opdat we uit uw wonde, Heere Jezus, allerlei vertroostingen mogen putten, en vanmorgen nabijgebracht worden, om uit die overvloeiende fontein alles goed te mogen drinken, en verzadigd te mogen worden, opdat onze hongerige en dorstige ziel gespijzigd werden, door het waarachtig geloof, en die hoop op het eeuwige leven onze ziel verkwikken zou, terwijl we hier nog in het strijdperk zijn. Gebruik daartoe de prediking van uw woord, trouwe God. O wij smeken eerbiedig van u, verwerp ons voor uw aangezicht, toch niet, en laat van ons uw heilige geest niet scheiden. O kom, Heere Jezus, waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen bij je. Daar druipt het al van vet in uw tegenwoordigheid. Geniet onze ziel meer dan dat de goddelozen genieten wanneer hun koren en hun mot vermenigvuldigd worden. Heere, wil u ook in ontferming neerzien op onze kinderen. Geef dat ze in beginsel dat leven mogen leren kennen. En dat ze u tot een toevlucht mogen hebben in hun jonge jaren. Want welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Heere, gedenk u ook aan de bijzondere noden van dat gezin van die weduwe met haar kinderen, waar gij de man en vader in de voorbijgegane week uit het land der levenden hebt weggenomen. Sterk u haar die eenzaam achterblijft. Geef dat ze in deze moeite en verdriet, in deze weg vol smart en rouw, zou vragen naar de God van haar man, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, opdat ook zij bij het klimmen haar jaren uw stem gehoorzaam worden zou en komen zou om uit die bron van zaligheid te mogen drinken, waar al duizenden zondaressen voor haar uitgedronken hebben en vrolijk geworden zijn in de weg van uw inzettingen. Gedenk u ook de kinderen, Heere, gekend ze alle. Zij hebben een vader gehad die voor hen gebeden heeft en die met hen gestreden heeft en om hen geworsteld heeft aan uw genadetroon. Want hij wist wat het was zonder God te zijn. Hij wist ook wat het was in het licht van uw vriendelijk aangezicht verblijd te mogen zijn. Laat hetgeen dat hij achtergelaten heeft nadat hij gestorven is ook de kinderen tot een eeuwige zegen zijn, opdat de scheiding niet voor eeuwig zou zijn. Gedenk u aan al degenen die rouw dragen. Wil ze met uw liefde en uw genade vertroosten. Sterk u de zieken, de eenzame, de ellendigen, die in moeite en verdriet thuis of elders verpleegd worden. Wil u met de ganse nood der christenheid bewogen zijn en uw kerk nog bouwen tot alle aanslagen van het rijk der duisternis. Zegen ook uw knechten, ook uw dienaars, die in deze morgen uw woord begeert te ontvallen. Heere, wil u hen bijstaan. Wil u zijn ziel verblijden door uw inkomst. Niet doen aan zijn zonde en ongerechtigheid, maar ook zijn geweten vrij wassen van dat van alle zonden door het dierbaar bloed van het onbestraffelijk en onbevlekt lam, opdat onze roem zij in u genade en onze blijdschap en onze hoop in die enige offerande eenmaal aan het kruis des Heren, daar blijft in de oefeningen van het geloof leven gans niet anders over dan genade. O God, genade. Laat dit dan de beoefening van ons leven zijn. Het is in het leven genoeg. En het ontvouwt ons in het sterven niet. Omdat het vast is in die offerande die nog voor uw aangezicht geldig is. Het is het bloed van uw lieve zoon. Onze dierbare borg en zaligmaker. Jezus Christus. Hoor onze beden om Jezus wel. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 95, de versen 1 tot en met 4. Oh. Al is in het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken. Staat in het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. De tweede algemene zendbrief van Peter is het eerste hoofdstuk. En dan daarvan nader het tiende en het elfde vers. Daarom, broeders, benaardigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Deze tekst spreekt ons dus van geloofszekerheid en wijst ons de weg waarin deze verkregen wordt, spreekt ons ook van het doel dat hiermee bereikt wordt. Dus geloofszekerheid. En dan willen we stilstaan bij de weg waarin deze geloofszekerheid dus, verkregen wordt. En in de tweede plaats willen we letten op het doel wat hiermee bereikt wordt. Ieder der gelovigen weet welk een matheid en welk een dorheid er over onze ziel komen kan als we het niet meer zien kinderen van God te zijn. Als het maar zo'n beetje in de lucht hangt. Aan de ene kant durven we het niet te ontkennen. En aan de andere kant moeten we zeggen, ja, maar zou het toch wel. Dan verdwijnt onze kracht, onze geloofskracht, als sneeuw voor de zon. We kunnen, wanneer we zo mat, zo lauw, zo dor en zo onverzekerd zijn, niet beantwoorden aan het hoge doel waartoe God ons geroepen heeft. En u weet wat dat is. De Heere zegt, hiertoe heb ik u geformeerd. Gij zult mijn lof vertellen. Maar hoe kunt ge nu Gods lof vertellen, als ge in uw hart niet zeker zijt dat God uw genade beweegt, dat ge zijn kind zijt. Dat God bereid zijt naar de eeuwige gelukzaligheid. Dat God reeds hier in dit leven met een oog van welgevallen op u neerziet. Hoe kunt ge nu getuigen van de genade God die in Christus Jezus is, als ge niet zeker gelooft dat ge deel hebt aan die genade God. Willen we weer staan, de volle wapenrusting van het geloof? Willen we weer iets betekenen voor God in deze wereld? Zal de wereld bekennen dat God ons lief gehad heeft, dan is het voor alle dingen nodig dat we vaststaan in het geloof. En u zegt ge, ach ja, dat is allemaal wel erg mooi, maar er zijn er in de loop der eeuwen toch altijd maar weinigen geweest die tot die volle zekerheid des geloofs gekomen zijn. Dat ben ik eens deel wel met u eens, als u daaruit maar niet een argument put om van uzelf te denken, God zal mij wel niet beschikt hebben om tot die zekerheid des geloofs te geraken. Ik geef u toe, het is duizendmaal beter een arme klager te zijn aan Gods troon, en dan toch met weinig geloven oprecht te zijn, dan dat gehoog roem van genade waar je nooit iets van beleefd hebt. En ik voel me duizendmaal meer aangetrokken tot de in zichzelf arme en onverzekerde christen, die weinig komt tot de roem des geloofs, dan tot diegenen die altijd hun mond vol hebben van lof, zonder dat ze ooit de verootmoedigingen van Gods genade ervaren hebben. Maar dat neemt niet weg dat u toch leven moet naar het woord van God. En in dit woord van God, daar zegt de apostel Petrus in deze algemene zendbrief, dat God u, alle gelovigen, ook de kleine in het geloof, grote dingen geschonken heeft. Want Petrus maakt geen onderscheid. Als hij over de gelovigen en tot de gelovigen spreekt, dan zegt hij, gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Dat zegt hij tot alle gelovigen. O, die kleingelovigen, die in de put zit, maar die nog dan een echte gelovige is. Hij zegt, door Gods kracht is u het leven en alles wat tot de godzaligheid hoort, geschonken. Door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Dat wil dus in onze eigen woorden zeggen, doordat je kennis gekregen hebt aan God, doordat je in uw leven door de Heilige Geest onderwezen zijt wie God is, in Christus Jezus, zijn Zoon, door die kennis van God, heeft God u alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid doet. Het is niet zo, ja, God kennen, maar dan ook nog dat en dat. Nee, dit is het eeuwige leven. Dat u kennen en uw Zoon Jezus Christus. Dat is alles. Wie er is het niet? Dat is de eeuwige zaligheid. En Petrus zegt, die kennis, die heeft God u gegeven. Door zijn goddelijke kracht. Het is niet uit u. Dat weten de gelovigen in beginsel allemaal. Oh nee. Nee. Toen ik naar God ging vragen. Toen ik God ging zoeken. Toen ik kennis kreeg van God. Was dit alleen omdat God zich over me neerboog. Was dit alleen omdat God me stilhield op de weg waarop ik voort te rende naar het eeuwig verderf. Die door goddelijke kracht. God heeft me kennis gegeven. Van hem zelf. Hij heeft ons geroepen tot heerlijkheid, maar dan ook tot deugd. Hij heeft ons gerechtvaardigd, maar dan ook geheiligd. Hij heeft ons voor zijn rekening genomen, maar dan ook in zijn dienst aangesteld. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Geroepen tot heerlijkheid, maar dat moet dan ook in ons leven openbaar komen. Daar heeft God toch recht op. En laten we eerlijk zijn, dat is toch ook de begeerte van het nieuwe leven. Hoe kunnen we nou leven, zonder dat we leven in de zonder dat we wandelen in de wegen der Heer? Hoe kunnen we nou verblijd zijn, als we ons laten overrompelen door de zonde? Daar sterven we onderweg. Dat is het leven niet. Als we geloven geroepen te zijn tot heerlijkheid, dan voelen we ons ook gebonden aan de deugd. Dat wil zeggen aan de oprechte betrachting van de geboden God. Niet meer om iets te verdienen, maar omdat hij ons al zo lief gehad heeft. Omdat hij ons uit vrije gunst heeft uitgekozen. Omdat hij ons geroepen heeft tot heerlijkheid en ook tot deugd. En dan zegt Petrus verder, dat we ons dan hebben te benuisteren. Als we die ontmoeting met God hebben meegemaakt in ons leven, om nu ook daar roeping waardig te wandelen. En dat zegt hij. En gij totdat zelve ook alle naastigheid toebrengende, dus tot dat grote waar ik straks van sprak, dat God ons gegeven heeft door de kennis van God in Christus, voeg bij uw geloof, dat geloof waardoor gereikt zijt in God, voeg bij dat geloof deugd. En bij die deugd kennis. En bij die kennis matigheid. En bij die matigheid leidzaamheid. En bij die leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens alles. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten, in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Daar is dus een cirkelgang. Door de kennis van God zijn we geroepen tot heerlijkheid en deugd, en door de beoefening van de deugd, vanuit die verlossing, vanuit Christus, worden we steeds nader aan God verbonden. Want in een slordig leven wijken we steeds verder van God en van Christus af. Zien we steeds minder van dat geroepen zijn tot heerlijkheid en deugd. Maar naarmate dat onze gang vast is in het woord van God, wordt ook de gemeenschap met onze dierbare borg en zaligmaker steeds hechter. En wie van Gods kinderen verlangt daar niet naar? Wie verlangt er niet naar dicht bij de Heere te leven? Wie verlangt er niet naar zijn stem elke morgen te mogen horen? Wie verlangt er niet naar vervuld te mogen zijn van zijn vrede en van zijn liefde? Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, die ziet niet van verre, dat wil zeggen, die is bijziende, die ziet alleen maar hetgeen wat vlakbij is. De natuurlijke mens, die ziet alleen maar wat dichtbij. Die zegt, laten we het er nou nog van nemen, kan ons het schelen, weten wij wat er volgend jaar gebeuren zal, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, en sterven, dat komt morgen wel, dat stellen we nog wel even uit. Maar ook Gods kinderen, bij wie deze dingen niet zijn, die zijn ook bijziende. Bijziende, dat wil zeggen, dan zien we alleen maar onszelf. Dan zien we alleen maar ons eigen ik. Dan zien we alleen maar onze zonden en gebreken, onze tekortkomingen. En dan komen we al dieper in de put. Dan beginnen we al meer te twijfelen aan de roeping en de verkiezing. Dan zeggen we met Asaf, ach, het helpt toch allemaal niks als je God dient. Want de vrome en de goddeloze, hun treft eenzelfde lot. Zou God vergeten zijn om genadig te zijn, zegt de dichter van Psalm 77, en heeft hij zijn barmhartigheid door toorn toegeslagen. Ik weet het niet meer. Zou God het wel zien en zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste, zegt Asaf. Dat is een mens die bijziende is. Die ziet niet ver. Hij ziet niet op Golgotha. Hij ziet het kruis niet. Hij ziet ver. Hij ziet niet op Golgotha. Hij ziet het kruis niet. Hij ziet Gods gerechtigheid niet. Hij ziet de vrede niet die door het bloed is tot stand gebracht. Hij ziet alleen maar dichtbij. Hij is bijziende. Hij heeft het ook altijd over zichzelf. Hij klaagt altijd over de verdorvenheid van zijn hart. En hij zegt dat hij zomaar niet geloven kan. En dat het zomaar niet gaan zal. En dat er nog heel wat met de mens zou moeten gebeuren. En daarin spreekt hij allemaal waarheden uit. Maar gelijk een bijziende. Hij ziet maar een heel klein deeltje van de waarheid. En met dat kleine deeltje van de waarheid veracht hij, ziet hij niet dat andere, dat ontzaglijk veel groter deel van de waarheid. Natuurlijk, hij heeft wel gelijk wanneer hij zo kermt en zo klaagt. Maar hij ziet het niet in het perspectief van de verlossing. Want ik geef u de verzekering dat Gods kinderen dicht bij Jezus ook klagen. Maar dat is een heel ander klaag. Want dat geldt hier op aarde altijd voor de gelovigen. Hoe dichter ik bij God ben, hoe meer ik de zwartheid en de vuilheid en de wereldsgezindheid van mijn hart zie. Hoe dichter ik bij Jezus sta, hoe zwakker, hoe vuiler ik mezelf zie. Maar dat is een heel andere kennis van mijzelf als de kennis van de bijziende. Want de bijziende eindigt met zijn klacht in zichzelf, in het dode niet, in het lege niet zeggende, eigen ik. Maar degene die dicht bij Jezus leeft, die eindigt met zijn klacht in hem. Die zegt, ik ben wel zwak, zwak in mezelf, maar ik ben toch liefelijk in hem. Ik ben wel verloren, maar ik ben behouden in hem. Ik deug tot niet, maar ik ben in Christus rein, als een blanke bruid, zonder vlek en zonder rimpel. Dat is het grote verschil. En u zegt Petrus in onze tekst. Daarom zegt hij. Daarom broeders, noemt hij de gelovigen. Dat is de eerste keer en de enigste keer dat Petrus dat liefelijke Bijbelse woord, wat zo vaak verkracht wordt, maar wat in zijn volle betekenis zo heerlijk is. Hij gaat hier naast de gelovigen staan. En hij draagt ze hier en hij laat ze steunen. Hij zegt, ik ben uw broeder. Ik moet ook van diezelfde genade leven. Ik toren niet hoog op huizen hoog boven de gelovigen uit. O nee, zegt Petrus, ik ben uw broeder. Ik weet ook wat het is bijziende te zijn. Want toen heb ik Christus verloochend, toen ik op zijn woord niet steunde. Maar hij heeft me verloochend. En nu zeg ik uw broeder. Benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Enkele dingen willen we hierbij aantekenen. Want er zijn toch wel een paar zaken die ons zeer bevreemden in deze tekst. In de eerste plaats moet hier nou niet staan. Benaastig u om uw verkiezing en uw roeping vast te maken. De verkiezing gaat toch voor de roeping die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft die geroepen en die hij geroepen heeft, die heeft die gerechtvaardigd en die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft die ook verheerlijkt. Dan gaat toch de verordinering, de verkiezing voor de roeping. Keert Petrus hier nu de orde des heils niet om? En dan in de tweede plaats, dat is ook iets wat ons zeer bevreemd bij het lezen van deze tekst. Is er iets vaster dan verkiezing en roeping? Zal de raad des Heren niet bestaan, tot in der eeuwigheid? Hoe kan Petrus nu zeggen, dat wij ons moeten benuisteren, om onze roeping en verkiezing vast te maken? Dat is de tweede vraag. En dan de derde vraag, dat is deze. Zet Petrus hier de mensen nou niet al te veel aan het werk? Suggereert hij hier nu niet, alsof de zaligheid, geheel of gedeeltelijk zal afhangen van het benaastigen door de mens? Is dat nou niet gevaarlijk, zo te spreken? Deze drie vragen wil ik toch trachten te beantwoorden. In de eerste plaats moet er niet staan benaastig u uw verkiezing en roeping vast te maken. Ach, het gaat er maar om vanuit welk standpunt benadert u deze zaken. Wanneer u ze theologisch benadert, dat wil zeggen van God uit, van Gods gezichtspunt uitgezien, dan is het ontegensprekelijk eerst verkiezing en dan roeping naar de tekst die ik u straks noemde, die hij tevoren verordineerd heeft, enzovoort. Dan is het eerst verkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging en heerlijkmaking. Dat is de weg, de keten der zaligheid die de apostel Paulus op een andere plaats noemt. Maar, dat doet Petrus hier niet. Hij spreekt hier niet theologisch van God uit, maar hij spreekt hier vanuit de bevinding, vanuit de ervaring, vanuit de werking van Gods geest in het hart van een zondaar. En dan is niet het eerste wat God ons ontdekt, ge zijt verkoren, maar dan is het eerste wat God ons bekend maakt, ik roep u. Zondaar, ik heb geen lust in uw dood, maar ik roep u, gij die ver zijt van de gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. God roept. Ergens anders staat dat God de mensen bidt. Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, gelijk alsof God door ons baden, precies eender wil hij zeggen, laat u met God verzoen. Als we onder de prediking zitten, dan hebben we ook ons niet in de eerste plaats af te vragen, ben ik wel een verkorene? Want het antwoord daarop, dat geeft God nooit anders dan door de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. God eist niet van ons dat we die dingen zouden geloven die hij in zijn verborgen raad besloten heeft. Maar hij eist van ons dat we geloven zullen dat hij ons roept terwijl we in de duisternis liggen. Terwijl we ver van God de weelde zoeken. Terwijl we lekker ons zondig wereldleventje leven. Dan zegt God heden zo zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, want ik God, ik roep u uit de duisternis. Tot mijn wonderbaar en tot mijn liefelijk licht. Dus van deze kant uit, van de kant van de arbeid het Heilige Geest is in de ziel van de mens. Dan gaat die roeping voor de bekendmaking van de verkiezing. En daarom zegt Petrus, o zoek toch, benuistig u toch, om uw roeping vast te maken. Kan dat dan? Die roeping is toch niet mijn werk, daar kan ik toch niks af of toe doen. Nee, dat bedoelt hij ook niet. Maar als hij zegt, benuistig u toch, broeders, om uw roeping vast te maken, dan bedoelt hij om verzekerd te zijn van de waarheid van de roeping. God roept alle mensen die onder het woord zijner genade komen. Maar we kunnen ons niet verzekerd houden dat die roeping ook ons persoonlijk een kracht God tot zaligheid geworden is, tenzij dat we die roeping gehoord hebben en met die roeping werkzaam geworden zijn. En dat woord van God in het oor van onze ziel hebben opgevangen. En ons voor God geschaamd hebben. Dat we God zo lang hebben laten roepen. En dat we zo menigmaal zijn woord terzijde gesteld hebben. Om onze verdorven en vleeselijke begeerte uit te voeren. En God hebben laten staan en God hebben laten roepen. Tot op het ogenblik. Dat die roeping ons zo overweldigde. Dat we zeiden, o God, ik kan niet. Al zou ik alles verliezen, al zou ik geen vriend meer overhouden. Al moest ik alles prijsgeven, ik kan uw wil niet langer wederstaan. Gij hebt me overreed en ik ben overreed geworden. Gij hebt tot me gesproken, o God, en ik kan niet anders, hier ben ik. Nu zegt Petrus, is dat in uw leven geschied? Heeft die roeping God zulk een kracht in uw leven gekregen, dat er een dag gekomen is, of een tijd gekomen is, al weet je dan het uur niet, dat is niet zo erg. En al weet je dan de dag niet, maar dat er toch een tijd in uw leven gekomen is, dat uw ziel loskwam van deze wereld. Ach, niet absoluut, niet zo dat je zonder zonde kwam te leven, maar wel zo dat je in uw voornemen alle zonden van harte vijand bent. En dat je met een hartelijk verlangen u tot genade begaf. En tot de troon van God vluchtte. In het beseffen onwaardige te zijn. In het beseffen zondaar en een zondares te zijn. Maar aan de andere kant ook verteerd door de gedachten die we straks hebben opgezongen. Aan het begin van de dienst. Denk aan vaderlijk meedogen. Heren waarop ik bidden blijf. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Doen de goedgunstigheid God. Om met de zonde bij brekende wereld vaarwel bij zegt. En we kwamen om een plaatsje te vinden onder de vleugelen van de Almachtige. Kom, is dat in uw leven gebeurd? Dan heeft God u door zijn goddelijke kracht het eeuwige leven geschonken. Dan zijt u een kind van God. Dan heeft de genade God u aangegrepen. Dan hebt u door zijn kracht alles verkregen. Wat tot het leven en de zaligheid wordt. Dan zijt u geroepen. Tot heerlijkheid en tot deugd. De tweede plaats zei ik straks als vraag. Is er iets vaster dan roeping en bekering? Kunnen wij door ons benaisten iets vastmaken aan die roeping waarmee God ons geroepen heeft? Ach kijk, u moet dat zo zien. Als u vernomen hebt dat een rijke oom u een grote erfenis heeft nagelaten. Het is alles beklonken bij de notaris. Dan gaat u uit om te mogen weten hoe groot die schat is. En wanneer ge die erfenis in bezit kunt nemen. Ge wil ervan verzekerd worden. En gerust niet voordat ge uit de mond van de notaris gehoord of zelf in de stukken gelezen hebt dat het al zo is. Nu wordt dat testament van die rijke oom van u niet vast door uw lezen daarin. Dat begrijpt u wel. Want het is vastgemaakt toen hij het op liet tekenen in de kamer van de notaris. En het is onverbrekelijk geworden in de dood van het testamentmaker. Het is door niemand meer te veranderen. Want de erflater is gestorven en nu is het testament vast. Dus door het lezen in dat testament wordt het niet vast. Door het horen wat er in dat testament staat, wordt dat testament niet vast. Dat is vast. Dat is vast omdat het op een wettige wijze vastgesteld is. En omdat een dood van het testament maken dat tussen gekomen. Daar is vast. Maar wil ik mijn troost hebben en wil ik de blijdschap hebben uit de goederen die daar in dat testament beschreven staan. Ja, dan moet ik natuurlijk kennis hebben van dat testament. Dan moet ik daarin lezen of uit voorgelezen worden. Dan moet ik me verzekerd weten dat hetgeen in dat testament staat betrekking heeft op mij. Want wat heb ik eraan als mijn buurman zulke geweldige schat geërfd heeft. Nou, zo moet u het nou ook zien. Ach, Petrus, wees best dat verkiezing en roeping eeuwig vast ligt in die goddelijke raad. Daar is niet af te doen en daar is niet toe te doen. Maar Petrus weet ook wel, daar krijg ik geen briefje van. Dat schrijft de Heere niet op een gegeven dag zwart op wit, zodat ik het in mijn portefeuille kan steken en elk ogenblik kan zeggen, oh ja, hier heb ik het ook weer. Wat God daar besloten heeft, daarvan verzekert de Heilige Geest me hier, in mijn hart. En nu is het nodig om elke keer dat testament te lezen. En om elke keer Gods handtekening te zien. En om elke keer te bedenken dat dat testament vast geworden is in de dood van een testamentmaker. Dus om de blijvende waarde van dat testament in mijn ziel te ervaren, moet ik gedurig, laat ik het maar heel duidelijk proberen te zeggen, moet ik gedurig in dat testament lezen. Lezen van hem die het testament me nagelaten heeft. In wie al de schatten die ik nodig heb voor dit en het toekomend leven vast geworden zijn. En moet ik gedurig denken dat een dood van een testament maken tussen beiden gekomen is. Met andere woorden, moet ik elke keer denken, o God, wat heeft het u een prijs gekost? O dierbare Jezus, wat behaagde u om uw leven in de dood uit te spatten? En al zo levende, benuistigend, daarin bezig te zijn, zal ik steeds duidelijker lezen dat God in zijn testament aan mij voelt vermaakt is. Begrijpt u? Dat zijn maar niet plotselinge invallen die op een gegeven dag zomaar uit de hemel in uw hart komen vallen. Ach, het zijn vaak zulke onvruchtbare christenen die hun hoop op zulke plotselinge gebeurtenissen stellen. Al zijn het soms gebeurtenissen die waarlijk plaatsgevonden hebben. Ik denk nu nog niet aan dat ijdele naakt vertellen wat men van de ander gehoord heeft, die gestolen bevindingen, maar ik denk nu aan de wekelijke belevingen van Gods kinderen. Maar dan nog zijn dat niet de vruchtbaarste christenen, die door zulke plotselinge invallen, door zulke buitengewone omstandigheden, omstandigheden als bij een ogenblik hun naam in het Eeuwig Testament gelezen hebben. Dit zijn de bestendigste en de vruchtbaarste christenen die altijd weer opnieuw behoefte hebben om in dat testament van Gods genade te lezen. Die dagelijks niet kunnen nalaten om zich te benuisteren, om als een in zichzelf arm en verloren zondaar op te mogen wachten in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus, die een aanklevend leven hebben, klevend aan God, aan zijn woord, aan zijn inzetting. Dat is eens deels een arm leven. Zonder mij kunt ge niet doen, maar dat is anderdeels ook een rijk leven, want bedrijf dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart, Heere, dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rot, en mijn deel, en mijn eeuwig goed. En wat die derde vraag betreft, zet Petrus de mensen hier nu niet aan het werk, zodat ze straks zullen gaan denken dat er een soort coöperatie is. God wat en de mens ook wat. Ah, wat zal ik hiervan zeggen? De praktijk der godtaligheid heeft altijd bewezen dat de mens die zich benaarstigt roeping en verkiezing vast te maken, zich ook benaarstigt om afscheid te nemen van de zonde en van de wereld. En de praktijk van de godtaligheid heeft bewezen dat de mensen die dit niet doen, die altijd steunen op bepaalde voorvallen in hun leven, onvruchtbare mensen zijn. Soms leven als waterloze wolken, u kent ze wel, die donkere donderkoppen. Niemand heeft er iets aan. Ze maken het dorre land niet vruchtbaar, ze bevochtigen nooit de arme uitgedroogde zielen. Ze hebben wel een groot vertoon, maar de kracht der godzaligheid, die hebben ze verloochend. Ze zijn voor God en voor de mensen onnut. Ach, vrees ze toch niet, want ze zijn slecht. Waterloze wolken, van een draaiwind gedreven, staat er in de brief die Judas geschreven heeft. Luister naar de vermaning van Petrus, benuistig u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Uw roeping en verkiezing staat, ook de verkiezing vastmaken. De roeping vastmaken, goed, dat hebben we nu wel enigszins begrepen. Altijd beseffen dat God zijn testament geschreven heeft. En uw naam daarin gezet heeft. Uit enkel goedheid. Geloven dat God u om zijnentwil geroepen heeft. Uit deze tegenwoordige wereld. Maar ook de verkiezing vast te maken, ja. Want juist langs de weg van het vast maken van de roeping, in de voortgaande oefeningen van het geloof, komen wij erachter, elke keer weer opnieuw, wanneer wij ontrouw zijn, dat God getrouw is. O, die trouw van God, dat is een van de kenmerken van het waarachtig leven, die buigt ons na nachten van Gods verlating, onze ziel zo ten neer. En vernedert ons hoogmoedig en wereldgezind hart op zulke wijze dat we moeten gaan zeggen, o God, dan is het vast in. Want als het aan mij lag, dan had ik mij nu voor goed uitgezongen. Daar zijn van die tijden, dat we voor God geen cent waarde meer hebben. Dat als we onze afgelegde levens wegzien, het één treurtoneel, dat we geen kracht meer uit kunnen putten en geen levensteken meer in kunnen zien. Dat we niets anders hebben dan terug te vallen op de naakte genade en op de blote beloftenissen van het heil, waarin Christus gezegd heeft dat hij in de wereld gekomen is om het verloren te zoeken. En in zulke ogenblikken maken we onze verkiezing vast, wanneer God ons als zulke verloren schapen op zijn schouders legt. En als zulke verloren zoon meedeelt van de beesten van het gemeste kan, dan zeg ik, o God, dat ligt aan u. Dat ik zalig word, ligt aan u. Daar zal u de eer van hebben tot in alle eeuwigheid. Kijk, daar maak ik mijn verkiezing van. Dan zeg ik, gij hebt me verkoren. O, dat is naar onze Duitse vaderen zeggen, niet een curieuselijk indringen in de verborgenheid, maar veel meer een leven uit geloof, hoop en liefde. De kenmerken van de waarachtige verkiezing. Om die in me te mogen vinden. Vluchten uit mezelf. Me werpen op die enige gerechtigheden. Van mijn dierbare borg en taal. O, het is waar. In de praktijk van het leven heeft Jezus me soms hard brood te eten. Maar ik weet ook dat het me beter smaakt dan de honingkoeken van deze wereld. En daarom wil ik het bij hem houden. Ook al is zijn weg menigmaal in tegenheid. En daarom zal ik geloven dat hij mijn verkiezing vastmaakt. Omdat hij een trouw is, ook als ik ontrouw ben. En dat zegt Petrus, en dat doen we. Dat doen we. Zult ge nimmer meer struikelen. Dat is in de tweede plaats het doel. Dat hiermee bereikt wordt. En daarvan wil ik spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven. Mijn ziel. Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God. Waar was mijn hoop. Mijn moed gebleven. Ik was vergaan. In al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer God. Vruchte schaar, houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht, op u, in zwakheid neer, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer, het laatste vers van 27. Worden er dus voorgesteld wanneer we ons al zo benaastig om tot het doel te komen. Dat staat in de tekst. In de eerste plaats, dat doen de zulke nimmer meer struikelen. En al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heeren en Zaligmaker Jezus Christus. Kan dat? Kan de mens dat doen, de nimmer meer struikelen? Strijdt dat niet met het woord van Jacobus? Jacobus zegt toch ergens in zijn brief, wij struikelen allen in velen. Zijn er dan waarlijk mensen op deze wereld die zeggen kunnen, ik heb mijn hart gezuiverd en ik ben rein van de zon? Zijn er heiligen op deze aarde die nooit meer iets verkeerd doen? Ach nee, dat wist Peter dus ook wel. Hij zegt ook niet, u moet goed lezen, hij zegt ook niet, want dat gedaan hebbende, maar er staat dat doende. Namelijk, alzo uw roeping en verkiezing vastmaken, door bij het geloof te voegen deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en godzaligheid, en broederlijke liefde, en liefde jegens alle. Dat doende, daarin bezig zijn. alzo roeping en verkiezing vastmaken, daarin bezig zijn. Dat wil ik nimmer meer strengen. Kort en goed gezegd. Als ik zo bezig ben mijn naam in het testament te lezen. En de prijs die God betaald heeft om mij in zijn eeuwige heerlijkheid op te nemen. Dan kan ik niet struiken. Het is onmogelijk God en de mammon tegelijk te dienen. Jezus en de wereld lief hebben. Dat is onmogelijk. Als ik Jezus lief heb, dan haat ik de wereld. Als ik dicht bij God ben, dan ben ik ver van de zon. Als ik bezig ben alzo met de benuistige roeping en verkiezing vast te maken, dan struikel ik niet. Gegarandeerd niet. Struikelen, dat ga ik wanneer ik mijn oog afwend van het testament. Wanneer ik met Petrus op de golven ga zien in plaats van op Jezus. Wanneer ik bijziende was. Dan ga ik mijn meester verloochenen. En dan weent Petrus. Ach nee, hij weent niet in de eerste plaats omdat hij zo gezondigd is. Hij weent niet in de eerste plaats omdat hij zijn meester zoveel smart heeft aan hem. Hij weent niet in de eerste plaats omdat hij nu zo ongelukkig is dat hij dit gelooft. Oh dat allemaal. Maar hij weent in de eerste plaats omdat hij niet geloofd heeft wat Jezus gezegd heeft. Eer de haan gekruiseld hebben zult ge met 3 maal verloochend hebben. Hij geloofde het niet. Hij dacht dat zal mij niet overkomen. Dan kan Jezus wel zeggen, als hij het geloofd had. Op dat moment dat Jezus het zei, dan had hij Jezus voeten vastgegrepen. En dan had hij gezegd, meester, ik zal geen meter van u wijken totdat ge me bewaart als de appel van uw oog. Hij geloofde het niet. En omdat hij het niet geloofde, ging hij de boot in. Zonk hij weg in de diepe kronken van zijn ongeloof. En was hij bijziende, zag hij niet op Jezus. Zo is het met ons. Als hij maar op het woord vertrouwt. Verziende zijn. In dat eeuwige testament. Op die trouwe God. Ons nederleggen op die onveranderlijke barmhartigheden des Heer. Dat doen we. Daarmee bezig zijn. Dan zullen we nimmer meer struikelen. En als dader van alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. De vreemde zin, zo praten wij niet. Je zou kunnen zeggen, alzo zult u een rijke ingang hebben, dat verstaan we wel. Maar alzo zal u toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Dat is natuurlijk een zin die in onze Nederlandse taal helemaal niet klopt. Het is eigenlijk ook een hele afgebroken zin. We moeten even terug naar het Grieks om dus te kunnen begrijpen wat Petrus hiermee bedoelt. En dan staat er voor die woorden dat toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Daar staan in het Grieks een paar woorden die eigenlijk betekenen de kosten betalen van een feestelijke intocht. Dan moet u even de geschiedenis weten. Waar Petrus aan denkt. Wanneer in de Griekse wereld een held gekroond werd. Het zij een loper in de loopbaan of enig andere Griek die de prijs behaald had. Dan was dat soms maar een hele arme jongen. Een gewone jongen uit het volk die geen cent had om feest te vieren. Maar dan waren er altijd wel van die begunstigers. Mensen met veel geld. Die zeggen geen zorg. Jij hebt overwonnen. We zullen jouw intocht betalen in je geboortedorp. En we zullen erepoorten maken en we zullen de straten versieren. We zullen zorgen dat er brood en wijn is. We maken er een geweldig feest van. En die woorden gebruikt Petrus nu hierop. Hij zegt, als u niet bezig bent, altijd maar benaastig om uw roeping en verkiezing vast te maken, dan zal u rijkelijk toegevoegd worden. Dan zal een ander de kosten betalen van uw feestelijke ingang. Begrijpt u het nou? Dan zal u rijkelijk toegevoegd worden. Een ruime ingang. Een feestelijke ingang. In het eeuwige koninkrijk van onze Heere. En zaligmaker Jezus Christus. Ach. Sterven, dat blijft altijd een moeilijke zaak. Als ik tegen de dood aankijk. Dan zit het al wat in me is. Hij is een koning der verschrikking, en hij is een machtige koning. We kunnen, zolang als God het toelaat, van hem wegvluchten. We kunnen hem buiten de deur van ons leven trachten te houden, maar eenmaal zal die bode tot ons gezonden worden op God bevel, en hij zal niet naar de hemel terugkeren, voordat hij God raad en wil heeft gedaan. Die bode van God, die engel des doods, die ook onze levensdraad zal doorsnijden. En dan vindt de finale plaats. De allergrootste en allerlaatste beslissing. Dan komen we voor het gericht van God. En dan gaan we door de poort. Door de poort van de eeuwige rampzalige. Bindt ze aan handen en voeten. En werpt ze in de buitenste duisternis. Deze die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zal. Zegt Jezus, vreselijk vonnis voor u. Die God laat praten. Die God laat roepen. Die met allerlei vrome voorwensels. Die in de diepste grond goddeloos zijn. Uw lekker wereldleventje blijft leven. Misschien onder de dekmantel van ik kan het toch niet. En het moet je gegeven worden. En al deze bijbelse waarheden. Die u gebruikt als vergift. Om uw ziel nog meer tegen God op te hitsen. Dan is dit uw vonnis. Dan gaat ge door de poort. Van de dood en door de poort van het oordeel het eeuwige vuur in. Waar eeuwig geweend wordt en waar eeuwig wordt uitgeroepen. O, had ik naar mijn moeder geluisterd, had ik mijn godvrezende vader gehoord. Had ik gedaan wat hij me voorgehouden heeft, had ik de wereld verlaten toen het nog kon. Had ik de Heere maar aangeroepen terwijl dat hij nog te vinden was. O, had ik, maar er zal ook een andere poort zijn. Een poort voor degenen die hem hier als koning over zich hebben uitgeroepen. Die van koning veranderd zijn in dit leven. Die niet meer de wereld en de zon, met aan het hoofd de vorst der duisternis die, maar die koning Jezus hebben liefgekregen. En die zich gesteld hebben onder zijn zacht. En zalige heerschappij, die om zijnentwil het kruis hebben opgenomen, en die het hem nagedragen hebben, die in dit leven Jacobs God daar roepen gekregen hebben. Daar staat die zich daarin benuisteren, dat geen makkelijk leven, aan het geloof te voegen kennis, deugd, matigheid, wijsheid, godzaligheid, liefde jegens alles. Dat is geen makkelijk leven. Dat is een strijdend leven. Dat is een leven dat kost ons alle kracht. Dat is een leven waar we moe van worden. Dat is een leven waar we uitgeput van raken. Maar dat is ook een leven wat ons hier heeft menige overwinningen. Bezorgd, want je kan weten, aan het einde van je krachten in de armen van je getrouwe borg en zaligmaker van, dan in je eigen krachten je hoofd boven water houden, door jezelf verlossen. Want zalig is het, wat Jesaja zegt, jongen zullen moeder en jongelingen mat worden, maar die den Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Dat wil zeggen, ze zullen krachteloos worden. Soms geen kracht meer om te strijden. Maar die hem verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de aarde. Lopen en niet moeten. Wandelen en niet mat worden. Alzo, zodoende, zal u rijkelijk toegevoegd worden. De ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer. Dat wil zeggen, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, die door het geloof op Jezus ziet. Dat doen we, allezende in dat testament, bij het geloof voegen deugd, en kennis, en matigheid, en luisterheid, en godzaligheid, en broederlijke liefde, en liefde jegens alles. Dat doen we, roeping en verkiezing vastmaken, achter de koning aan. In de wereldsmaat, hij zei. Maar dat zal rijkelijk toegevoegd worden in ieder geval. Dan zal God u meer en meer tonen dat de kosten van de ingang betaald zijn. Dat u een eeuwig paradijs heeft uitgekozen. Dat gegaan zult door de parelenpoort. En wandelen zult op de gouden straat. En ge zult niet meer treurig zijn. Dan moogt ge bij hem zijn, want staat. Het is het koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Hij is genomen dame van deze koning. Heeft hij uw hart getrokken met de koorden van zijn liefde? Is zijn dienst uw liefde dienst geworden? Wel nu, zo ligt ge niet meer voor rekening van uzelf, maar ligt ge voor rekening van deze koning, die nadat hij dood geweest is leeft, en de scepter uit de hand des vaders ontvangen heeft, herken hem dan als uw Heer, en herken hem bovenal als uw zaligmaker, Jezus Christus, deze koning. Hij zal u leiden door zijn raad, en daarna, derde, nee, daarna zal hij u rijkelijk toevoegen de ingang in zijn koninkrijk. Amen. Heere, dan zijn we bij u, dan zondigen we nooit meer. Dan zullen we eeuwig uitzingen hoe lief we u hebben. Dan zullen we met al uw gekochten rondom uw troon wandelen. En tot verlustiging en tot verheerlijking van uw goddelijke deugden. Tot in alle eeuwigheid de prijs van het bloed bezingen. Die gij gebracht hebt, omdat ook wij in dit testament een plaats ontvangen zijn. En een erfgenaam van God. En alzo een mede-erfgenaam van Jezus Christus geworden zijn. Dan zult u de zonde voorgoed vereden uit ons leven wegnemen. En onze laatste traan door uw zachte vaderhand van ons aangezicht afwissen. En eeuwige blijdschap zal op ons hoofd zijn. Treuring en zuchting zullen weg. Lieve Heere, kom dan haastelijk. Bezoek uw erfenis met uw heil, vertroost ze die in hun geween ten neder liggen, en versterk de harten die schreien tot uw vluchten. Bekeer u wat nog zonder God in de wereld is, opdat uw naam alom verheerlijkt worden, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaap ook naar boven, ik zal God. Mijn God, nog lovend, laatste vers van 42.
Thank you.
liefde gaat aan het heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.